Een waarschuwing voor je gaat luisteren. Sommige details die in deze podcast aan de orde komen, kunnen misschien schokkend zijn.
Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne.
Het gaat hier mogelijk om een van de allereerste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Het
Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de passagiers van het vliegtuig zouden zijn omgekomen.
Op 17 juli 2014 werd in het oosten van Oekraïne een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten. Vlucht MH17. Aan boord zaten 298 mensen, 196 Nederlanders. Niemand overleefde de ramp. Dit jaar is dat 10 jaar geleden. Honderden politiemensen kwamen in actie tijdens de nasleep van de crash. Dat begon bij het terug naar Nederland halen van de slachtoffers. In deze podcastserie vertelt een aantal van de betrokken politiemensen hun persoonlijke verhaal.
Je moet een afscheidsbrief schrijven naar huis, want we hebben geen idee waar we heen gaan. Op zijn rug een soort houden met een heel groot kapmes. Als ik terugdenk, dan vond ik het een psychopaat. Dan realiseer je pas, ja, dit kan wel eens het laatste moment zijn dat ik mijn vrouw heb gesproken.
Dit is de politiepodcast MH17. Ik ben Hajo Magree en ik maak deze podcast samen met redacteur Edward Deijters van de politie. In deze eerste aflevering praten we met Peter van Vliet. Inmiddels is hij met pensioen, maar tijdens de ramp met de MH17 was hij projectleider bij het landelijk team Forensische Opsporing. Een afdeling van de politie waar ze, normaal gesproken, onderzoek doen naar sporen van misdrijven.
In 2014 was ik ruim 32 jaar bij de Forensische Opsporing, dus technisch regisseur. En in die jaren heb ik wel geleerd dat het onwaarschijnlijk is wat mensen elkaar aan kunnen doen. Maar dit was meer. En als je me dan vraagt, ja, maar wat was er dan meer? Dan was het, denk ik, niet de stoffelijke overschot of niet de lucht. Of niet. Het was de druk die er was. Wij waren daar. We gingen ongetraind, onbekend, terrein, omstandigheden waar we totaal geen weet van hadden. Ik denk dat dat maakte dat het voor mij uiteindelijk dat het gewoon zwaar is geweest.
Terug naar het begin. Op donderdag 17 juli 2014 stijgt vlucht MH17 op van Schiphol. Aan boord zijn veel mensen die beginnen aan hun zomervakantie. Peter kan zich die dag nog goed herinneren.
Omdat die ochtend werd bekend dat er een identiteit bekend was van Utrechtse serieverkrachter. Daar had ik bijna 7 jaar aan gewerkt in mijn carrière. Dus dat was een heel mooi moment. En om daar van bij te komen was ik in het eind van de middag huis gegaan en toen ging mijn telefoon.
Peter is dat soort telefoontjes wel gewend, want het team waar hij voor werkt wordt regelmatig gebeld bij calamiteiten. Hij gaat naar een spoedoverleg op Schiphol en daar wordt al snel duidelijk dat Nederland een team forensische experts naar Oekraïne wil sturen.
Ik heb mijn koffer gepakt, die stond deels klaar, want ik heb voor die functie van het LTVO moet je eigenlijk binnen 24 uur overal ter wereld inzetbaar zijn. Dus daar zitten wat eerste levensbehoeften in. Een tandenborstel, een paar onderbroeken, schoon hemd, nou vul maar in. En toen ging weer mijn telefoon. Dat ik toch wel als de sodemieter moest maken dat ik kwam. Want het regeringsvliegtuig waarmee we zouden vliegen, die zou niet wachten. Daar konden we nog net op tijd inchecken. Want minister Timmermans, die ging ook mee. Die wachtte niet. Nou, wij werden dat vliegtuig ingeleid. Wij ploften neer in de eerste, de beste stoel die we zagen. We hadden allemaal prachtige leren stoelen met bankjes en zitjes. En toen kwam er een stewardess van de KLM naar me toe. Die zegt, meneer, u mag daar niet zitten. Ik zeg, waarom niet? Nou, dit is de stoel van minister Timmermans. Toen kwam net ook minister Timmermans binnen. Die zegt, nee, blijf maar zitten. Nee, wij zijn opgestaan en we hebben één rijtje naar achter gegaan.
Tijdens de vlucht overlegt Peter met minister Timmermans.
Die vroeg wat we gingen doen. Dus ik heb mijn plan uitgelegd dat we alles in daar wilden verpakken en dan over wilden brengen naar Nederland om al het forensisch werk in Nederland te doen, omdat we het daar veel beter konden organiseren. Dat was eigenlijk wel ongebruikelijk. Dus volgens mij, zover als ik het weet, nog nooit vertoond. En toen keek hij me aan en dat zal ik echt helemaal nooit vergeten. Toen zegt hij, meneer Van Vliet, ik snap helemaal wat u zegt, maar ik ga er niet over. toen dacht ik, de minister, en daar gaat het niet over. Maar hij legde dat ook uit. Hij zei, ja, weet je, het is in de Oekraïne. En zij hebben gewoon de leiding. Als zij zeggen, wij gaan het daar doen, dan kunnen wij alleen maar zeggen, nou, we willen jullie helpen. En als ze zeggen, we willen geen hulp, dan kunnen we alleen maar aan de zijlijn toekijken. Maar goed, daar heb je dan mee te dealen. Hij zegt, maar ik ga mijn best doen.
Het vliegtuig landt in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Op de ambassade overleggen de Nederlanders. Ze willen naar de plek waar de MH17 is neergestort. Maar hoe? Iemand oppert een helikopter, maar die zou zonder pardon uit de lucht worden geschoten. Het is immers oorlog in het oosten van Oekraïne. Het wordt de auto, maar niet iedereen mag mee. Peter is op dat moment met een team van 7 man, maar er mogen maar 3 mensen mee. Hij gaat zelf en hij neemt iemand mee met verstand van berging en een logistiekmedewerker. En de officiële opdracht is inmiddels ook duidelijk. Oekraïne heeft toestemming gegeven de stoffelijke overschotten terug naar Nederland te halen.
We zijn in die auto gestapt en op een gegeven moment komt dan dat gesprek van wat nu als ze ons gaan vragen het oorlogsgebied in te gaan. Nou, toen hebben we het over gehad. En toen kwamen we eigenlijk met 3 man, unaniem tot consensus. Als ze het ons vragen, dan gaan we het doen. Dat werd ingegeven vanuit het plichtsbesef naar de nabestaanden toe van de slachtoffers.
Terwijl Peter met de auto onderweg is van Kiev naar Donetsk, 700 kilometer naar het zuidoosten, wordt er op hoog niveau overlegd tussen Nederland en Oekraïne over wat er kan en mag. Hoe ver mogen de Nederlanders het gebied in en kan dat op een veilige manier? Halverwege de rit overnachten Peter en zijn 2 collega's in een hotel. En de volgende ochtend heel vroeg gaat de telefoon. Aan de lijn is de algemeen commandant van het politieteam dat vanuit Nederland de leiding heeft.
En die had een heel simpele vraag. Jullie zitten te ver van het front af. Er moeten mensen naar het front. Willen jullie dat? Je kan ja zeggen en je kan nee zeggen. Ik zeg, nou, daar kan ik heel kort in zijn. We hebben het er gisteren over gehad en we gaan.
Er is ook een klein team van Defensie mee, van de BSB, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. De commandant van de BSB is meteen heel duidelijk naar Peter en zijn team.
Er moeten 3 dingen gebeuren. 1, je moet een afscheidsbrief schrijven naar huis. Nou, 2, je moet eigenlijk met je naaste familie bellen. Want we hebben geen idee waar we heen gaan. En 3, jullie moeten alles wat op politie wijst, dat moet achterblijven. Dus we moesten onszelf, uniform moest weg, merkjes uit je kleding, vul het allemaal maar in. Dan begint het eerst, hè, dan moet je dus een afscheidsbrief schrijven. Daar had ik best moeite mee. Dan denk je, ja, ga ik niet doen. Maar die jongen van de BSB, van Defensie, zei, ja, doe het nou maar wel. Want als er iets gebeurt, is dat het meest waardevolle voor je familie wat je achter kan laten. Nou, dus ik ben naar mijn hotelkamer gegaan, heb een brief geschreven. Nou ja, lieve, vul maar in. En je eindigt met, ik hou van jullie en ik hoop dat het allemaal goed gaat. Met alles wat daartussen zit. Dat was heftig. Maar heftiger waren de gesprekken die daarna kwamen. Ik heb mijn vrouw gebeld, die kreeg ik onmiddellijk aan de lijn. Uitgelegd wat me bezielde, of wat we gingen doen en waarom. Nou, die begreep ze volkomen. Ja, en dan moet je neerleggen. En dan realiseer je pas, ja, dit kan wel eens het laatste moment zijn dat ik mijn vrouw heb gesproken. Ja, en dan leg je neer. En dan was mijn koffer klaar. En dan begint het avontuur.
De eindeloze autotocht naar het oosten gaat verder. In een auto van de ambassade. En er volgt weer een nacht in een hotel, een bijzonder hotel.
Met alleen maar militairen erom en mensen die met wapens bezig waren. En er was een uitkijkpost die keek uit over een vallei. Die heel belangrijk was kennelijk. Er was een adres, die tolk zei, nou dit is het, hier zijn we. Nou, binnen was helemaal niemand. Ja, en qua alles rood. Rode lampjes, kietjerig, allemaal aparte kamertjes. Ik kan het niet benoemen, maar er was een bordeel. En daar is niks mis mee. Want het was wat het was, en we hadden een bed. De volgende dag zijn we vertrokken, er was nog uren rijden. Maar wel met hindernissen. Er waren geen veiligheidsgaranties, die konden ze vanuit Nederland niet geven. De Oekraïne kon de veiligheid niet garanderen. We hadden geen beschermende middelen. En tot overmaat van ramp zei de tolk, maar ik ga niet verder. Want ik vind het te gevaarlijk. Ik ga daar niet heen. En die mensen die daar zijn, waren Oekraïners. Maar die hebben een hekel aan waar ik vandaan kom. En als duidelijk wordt dat we in een auto van de ambassade rijden, ja, dan schieten ze hem van de weg voor je er erg in hebt. Dus ik ga gewoon niet verder.
Het probleem is namelijk dat Peter en zijn team hier het front moeten oversteken. Peter overlegt met Nederland. En van daaruit wordt geregeld dat een team van de OVSE de mannen komt ophalen. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Tussen bepaalde tijdstippen mogen ze het front oversteken. En dat gebeurt midden in de nacht.
We zijn gaan rijden en wat me opviel is dat hij ontzettend hard reed, die man. En aan de verkeerde kant van de weg. Ja, en ik ben nogal, als ik iets niet snap, dan vraag ik het. Dus ik vroeg van, waarom rij je zo hard en waarom aan deze kant van de weg? Want we hadden al een paar keer voor ons bijna gezien. Het was een soort glooiende weg. Dan kwamen er tanks en die reden ook aan de verkeerde kant van de weg. Dus die reden voor hun aan de goede kant van de weg, maar voor ons aan de verkeerde. Dus dan moest je om zo'n tank heen en ik kreeg, ja, wat een achterlijk gedoe allemaal. Zoveel haast hebben we ook niet. En toen zei hij, ja, weet je, deze weg worden vrijwel dagelijks voertuigen van de weg geschoten. En hoe harder we rijden, hoe minder kans je hebt dat je geraakt wordt. En die aan de verkeerde kant van de weg, hij heeft het me niet uitgelegd. En op een gegeven moment hou je dan op zo'n moment ook maar op met vragen. En toen had ik wel zoiets van, oké, klopt, ik zo voorzichtig op die ramen. Van, nou ja, dat voelt wel steviger, maar op die momenten komt wel boven van, ja, weet je, het is toch niet helemaal zonder risico hier. En op een gegeven moment stopten we en we moesten uitstappen. Van die mannen van de OVC, die bleven in de auto. En wij moesten achterlangs omlopen en toen reed hij weg. En de mededeling was, jullie worden zo opgehaald. In the middle of nowhere, ergens. Dat bleek de frontlinie te zijn. Je ziet dat natuurlijk in de gaande weg hadden we het gezien met kapotgeschoten tanks en huizen die kapot waren. En toen realiseerden we ons pas, ja, weet je, iedereen hier heeft van alles als bescherming en wij hebben gewoon helemaal niks. Nou ja, dan is het godzegende greep en we zijn eruit gegaan. En vlak daarna kwamen er drie, ik zou wel zeggen AT-auto's aan. Dikke bolides, met in iedere bolide vier mannen met bivakmutsen, met allemaal een Kalashnikov, allemaal dikke kogelweer in de vesten. En die gingen ons beveiligen. Met geknield, met wapens in de aanslag en een busje van de OVSE vanaf de andere kant. Het was niet bedreigend, want ze waren niet bedreigend naar ons. Het bedreigende was dat we geen enkele veiligheidsmarge voor onszelf hadden op dat moment.
Peter en zijn twee collega's stappen weer in een busje en komen uiteindelijk aan in Donetsk.
En daar was wel duidelijk dat dat echt oorlogsgebied was. Roadblocks, overal tanks in loopgraven, kapotgeschoten benzinestations. Echt een wereld die ik in ieder geval vanuit de politie totaal niet ken. Nou, we zijn er allemaal doorgeloodst. We werden bij al die roadblocks werden we aangehouden. Mochten we overal doorrijden door die mannen in die mooie auto's. En toen kwamen we bij een hotel in het centrum van Donetsk. En dat blijfde ik eigenlijk van de hele inzet van de eerste week het meest verbijsterende vinden wat ons daarover kwam. In dat hotel zat de volledige wereldpers. En die zaten aan het ontbijten met een croissantje en een kopje koffie. En wij hadden zoiets van, hoe dan? Wij zijn inmiddels bijna 48 uur onderweg. En het snot voor onze ogen gereisd met gevaar voor eigen leven. En hoe kunnen die lui nou hier komen? Nou, daar heb ik nooit antwoord op gekregen.
Peter en zijn kleine team zijn op de plaats van bestemming. Ze kunnen beginnen met het uitvoeren van hun opdracht.
We zijn eerst naar Torres gereden. In Torres, een heel klein plaatsje, was een treinstation. En dat hoorden we daar pas die ochtend. Bleek een trein te staan waarin stoffelijk overschotten verzameld waren. Door de Oekraïners, de mijnwerkers die daar in de buurt waren. De Oekraïne is een soort bescherming burgerbevolking. Zo'n soort organisatie die daar heel actief was. Die hebben daar schouder aan schouder door dat hele gebied gelopen en stoffelijk overschotten verzameld. Nou, dan kom je op zo'n treinstation. En dan heb je daar mijn referentiekader. En dat is natuurlijk heel erg Nederlands en heel erg georganiseerd en heel erg gestructureerd vanuit forensisch onderzoek. Kom je in een situatie die echt nergens mee te vergelijken is. Nou, in Nederland zou een trein waar stoffelijk overschot in liggen ergens helemaal achteraan staan, helemaal afgeschermd. Nou, hier stond die vooraan, op het eerste perron, met alleen maar pers op dat perron. Allemaal camera's en werkelijke. En ik denk, ja, wij kunnen hier zo niet werken. Dus we hadden in de auto erover gehad. Ik had gezegd, wat er ook gebeurt, op het moment dat we bij die trein zijn en zo'n wagon gaat open, dan gaan we daar 1 minuut stil te houden. Maar dat ging natuurlijk niet, want er waren alleen maar camera's en journalisten en mensen die vragen stelden. En toen heb ik de commandant van de separatisten, een jonge jongen, met een zwarte zonnebril die hij niet af heeft gehad. Hij had op zijn rug een soort houder met een heel groot kapmes. Had een Kalasnikov die constant zeg maar, in paratentoestand min of meer mijn richting uitwees. Als ik terugdenk, dan vond ik het psychopaat. Dus ik zeg het tegen hem via een tolk, want hij deed net of hij geen Engels sprak, terwijl hij best Engels sprak. Nou, wat er ook gebeurt, dat perron moet leeg en eerder doen wij helemaal niks. Nou, daar was hij het niet mee eens. Nou, ik zeg, nou, helemaal dan. Dus dan gaan we weer terug naar de auto's en dan succes met je trein. Nou, toen bond hij in. Maar toen gaf hij een soort opdracht in die taal daar. En in plaats dat toen de journalisten met zachte drang werden weggedreven, werden de Kalasnikovs doorgeladen. En daar schrok ik wel van. Ik denk, nou, als ze zo meteen een journalist doodschieten, dan zegt die man, nou ja, maar dat moest van hem. Maar goed, dat is allemaal goed gegaan. En die lui allemaal weg, was het perron leeg, OVC was er. We werden omringd door separatisten, allemaal gewapend. En toen hebben we daar een minuut stilte gehouden. Een van de collega's had aangegeven dat hij niet zeker wist of hij tegen lijklucht kon. Dus die wilde niet die wagons in. Ik zei, nou prima, dan doen we dat niet. Onze opdracht was van de separatisten was dat ik lijkenzakken moest gaan tellen. Nou, dat we zijn zo'n wagon ingeklommen en dat lag zeg maar helemaal opgestapeld. Ja, dat klinkt plat, maar zo was het nou eenmaal. Honderden. En later bleek dat ook wel, want het aantal bodybags kwam niet overeen met het aantal slachtoffers. Want ze hadden er een aantal niet, maar er waren bodybags toe waar meerdere slachtoffers in zaten. Dus daarvan hebben we gezegd, ja, we gaan dat niet tellen. Dat vind ik niet respectvol naar die stoffelijke overschotten. Het ziet er allemaal goed uit, het waren allemaal gekoelde wagons. Dus dit is het, ik heb het gezien. En nu wil ik dat je die wagons, waren drie wagons, dat je die verzegelt. Nou, toen vroeg hij waarom. Ik zeg, nou, weet je, ik heb het nu gezien. En als jullie er straks iets in of uithalen, dan krijg ik de schuld. Dus zo gaat het niet worden. Je doet de zegeltjes om, of het is weer klaar met het einde verhaal. En dat is ook een beeld wat ik nooit zal vergeten. Toen uiteindelijk stemde die in met verzegeling van die wagons. Er werd dan wat gebruld en er kwam een heel oud vrouwtje. Die kwam er naartoe met een soort vliegentouwtje met zo'n knijpzegeltje. En die wagons, nou, het was eigenlijk te vies voor woorden, want er liepen lichaamsvloeistoffen uit. En zij stond ze zo dat touwtje door de oogjes te friemelen en dichtknijpen. En ik denk, nou, dat is klaar.
Wat er verder met de trein gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Peter laat de gekoelde wagons voorlopig achter op het station van Torres.
Toen zijn we naar de crash site, de burn site gegaan waar de vleugels hadden gelegen. Dat was een soort weggetje. En daar was het een herhaling van zetten. Er was een weggetje in allemaal zonnebloemvelden. Ja, het is een bizarre setting als je dat ziet. En dat hele weggetje was weer vol met pers. Geen lintjes, geen afzetting, helemaal niks. Dus ik weer, nou ja, weet je wat het ook is. Ik wil hier wel kijken, maar eerst moet de pers weg. Nou, die werden weer weggejaagd. En toen hebben we daar een rondje gelopen. Dat zal ik ook nooit vergeten. Ik liep daar met mijn collega en we zagen een bagagecontainer staan. Die vleugels, daar zit brandstof in, dus dat was aluminiumbrand geweest. Dat was gewoon één grote zwarte massa van verbrand metaal. Maar er lag bagage, er lag van alles, maar ook een bagagecontainer. En in die container zagen we een inslag. Ik zeg tegen mijn collega, maar die inslag is de verkeerde kant op. Die is niet vanuit container naar buiten, maar vanuit buiten de container in. Dus we hadden toen Blackberries. Dus ik heb een Blackberry-foto gemaakt. Nou, dat was not done. Dus die foto kon ik wissen waar ze bij stonden. En ze waren allemaal gewapend. Dus ja, het was wel vrij duidelijk dat ze niet wilden dat we daar onderzoek gingen doen. Ik mocht het allemaal zien, maar we mochten geen onderzoek doen.
Peter ziet daar dus een van de eerste tastbare bewijzen dat de crash geen ongeluk was, maar een aanval. Omdat de impact op de bagagecontainer duidelijk van buiten het toestel kwam.
Toen zouden we gaan naar de cockpit en toen werd het te gevaarlijk. Toen begonnen we oorlogsgeluiden op de achtergrond te horen. En toen zei de OVC, nou, we kunnen daar niet heen. We gaan terug naar het hotel. Dus toen zijn we teruggereden naar Donetsk in dat hotel. En toen zou de separatistenleider, de zelf uitgeroepen president van Donetsk, die zou ons te woord staan daar. Want de situatie was nu zo. We hadden de crash uitgezien. We wisten dat er stoffelijk overschotten in die trein lagen. We wisten dat er gezocht was. En die trein die stond in Torres en wij waren in Donetsk. En hoe het nu verder moest, dat wist eigenlijk niemand op dat moment volgens mij. Dus we zitten in dat zaaltje met een grote lange tafel. En op een gegeven moment klappen die deuren open en stormen er vier gasten naar binnen. Met bivakmutsen op. Allemaal van die zeeroverfiguren. Klasnikov in de aanslag. En die gaan in iedere hoek staan. En toen dan zit je wat te kijken en zeg je, wat overkomt ons? Maar goed, iedereen bleef rustig, dus wij ook maar. En toen kwam Borodaj binnen en die vroeg wie dan de leiding had. Dus ik stond op, ja, ik heb de leiding nu. En toen heeft hij zeker een kwartier in het Russisch tegen me staan praten. En gebaren en ja, ik had er geen idee waar hij het over had. Echt niet. Dus ik heb dat laten gaan. Ik heb ze nu al heel beleefd geknikt. En oké. Dus uiteindelijk viel die stil. Toen heb ik hem een hand gegeven. En toen ben ik weer gaan zitten.
De volgende ochtend wordt Peter om 5 uur wakker gemaakt. Met nieuws. De trein blijkt van Torres naar Donetsk gereden te zijn. De bedoeling is dat de trein daarna nog verder gaat rijden. Maar waar naartoe is nog onduidelijk. Peter en zijn team gaan alvast naar het station en ze gaan in de trein zitten.
Op een gegeven moment stormt de minister van transport, zou ik maar zeggen, van Donetsk. Van die zelfbenoemde regering, die stormt de trein in. Weer met allemaal gewapenden en mensen met bivakmutsen. En die had papieren bij zich. En die moest ik tekenen. Maar ik kon die papieren niet lezen, want die waren in het Cyrillisch. Er was 1 Engelse vertaling bij. En dus die Cyrillische, daar heb ik gelijk een kruis door gezet en gezegd, die teken ik niet. Ik kan niet lezen wat er staat, teken ik niet. En die in het Engels, het zullen wel dezelfde documenten zijn geweest, die gingen dan over welke wagons het waren met de nummers en nog wat. Maar ik had opdracht vanuit Nederland dat ik helemaal niets mocht tekenen waar ook maar iets op stond van die Republiek Donetsk. Al die documenten hadden een levensgrote leugen van de Republiek Donetsk. Dat zag er mooi uit. Dus ik denk, ja, en nu? Weet je, 4 gasten met Kalashnikovs. Wij zitten in een trein, kan nergens meer heen. Dus toen heb ik die Engelse versie heb ik ondergeschreven. Ondertekening van dit document betekent niet dat Nederland de Republiek Donetsk erkent. En toen heb ik maar een handtekening ondergezet. Maar goed, die man die was dolblij dat ik dat tekende. Dus die stormt onder bewaking die trein weer uit. Dat station uit. En toen werd het stil. Dus wij stonden daar. Toen bleek er in die trein nog een mevrouw te zitten. Een soort gastvrouw. Die ons koffie kwam brengen. En wij zitten. Op een gegeven moment ging die trein rijden. Er was nog wel gezegd, ga niet voor de ramen zitten. Doe het licht uit. Want je hebt kans dat de trein beschoten gaat worden. Dat kwam die mevrouw dan nog zeggen. En verder, alle lichten gingen uit en die trein ging rijden. En rijden en rijden. En we hadden geen idee waarheen. En we hadden met z'n drieën afgesproken. We gaan een soort wachtschema maar doen. Een uur op, 2 uur af. We moesten ieder kwartier een nummer in Nederland bellen. Maar want we moesten onze GPS-coördinaten doorgeven. En na een uur kregen we een berichtje. Nou, het lijkt erop dat jullie onderweg zijn naar Kharkov. Dus de goede kant op. Dat heeft wel een uur of wat geduurd. En op een gegeven moment stopt die trein. In the middle of nowhere. Echt werkelijk in the middle of nowhere. En alle deuren vliegen open en de storm allemaal gewapende mensen naar binnen. Dus iedereen helemaal, wat nu? En dat bleken reguliere Oekraïnse troepen te zijn. Dus toen waren we al in veilig gebied en die kwamen die trein bewaken. Later denk je, ja weet je, stap gewoon in, maar storm niet met gewapende. Echt zo kwamen ze naar binnen en goed, toen zijn we gaan rijden. En uiteindelijk kom je dan in Kharkov, in die stad. En toen reden we een perron in. Er was nog wel wat gedoe, want het was een heel oud treinstation. Treinperron op een tankfabriek. En die rails die moesten nog schoongemaakt worden, want anders kon de trein niet naar boven. Nou, dat is allemaal gelukt. En dan in een kopperon werd die trein gerangeerd, zeg maar. Dus wij zijn zeg maar, de trein uitgegaan, langs die trein opgelopen. En daar stond een soort erewacht. Vanuit een internationaal team wat die stofkloten overschotten ging. Forensisch ging verpakken en versturen en verdoen. Ja, en toen ging voor mij echt aan het eind van dat perron werd het Wilhelmus afgedraaid. En toen ging voor mij het lampje uit. Toen was het emotioneel en vermoeidheid was op.
De stoffelijke overschotten worden uit de trein geladen en in de oude tankfabriek klaargemaakt om naar Nederland overgebracht te worden. Peter krijgt de opdracht om samen met de eerste vlucht terug naar Nederland te gaan.
Prachtige ervaring vond ik dat. Met die kisten heel netjes naast elkaar, niks gestapeld. Over iedere kist een vlag. En echt heel mooi vond ik dat. Vond ik heel indrukwekkend.
Het vliegtuig met Peter en de stoffelijke overschotten landt op Eindhoven Airport.
Toen ging die laadklep naar beneden. Dus ik zeg tegen die piloot, ja, ik moet eruit. Toen zegt hij, nou ja, weet je, je kan via de laadklep eruit, want ik mag het deurtje waar je normaal uit niet open doen. Dus wij lopen door dat vliegtuig heen naar de achterkant. En toen kijk ik zo om het hoekje. Toen denk ik, ja, maar dit kan nooit de bedoeling zijn. Dat wij hier met ons rolkoffertje dat vliegtuig uit gaan. Dus we zijn weer teruggegaan. Heb ik in de cockpit gezeten om die ceremonie te zien. Waar alle hoogwaardigheidsbekleders in die stoelen zaten. Die zaten daar vlakbij. Maxima zag Willem-Alexander. En die draagteams, die marcheerden dus dat vliegtuig in. En dat is iets, nu ik hier weer zit, krijg ik er weer kippen van. Dat hoorde je. Je hoorde zo'n doem, 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 doem. Hoorde je naar binnen marcheren en dan werd het even stil. Hoorde je wat geschuifel en dan ging er een kist op de schouders. En dan ging die er in dat cadans ging die er zo weer uit. En met al die kisten. En uiteindelijk is het afgelopen. Die kisten zijn allemaal in lijkouders gegaan. En die kolonne die ze Nederland nooit vergeten denkt, die toen naar Hilversum is gegaan. En toen stond daar de algemeen commandant van het SGBO. En die haalde ons van het vliegtuig. Mijn forensisch commandant stond er. En wij zijn uit elkaar gehaald en naar Driebergen gebracht voor een debriefing. En daarna naar huis gegaan.
Zou je het nog een keer doen?
Ja, zo. Direct. Dat klinkt ook heel raar. Ik hoop het echt nooit meer mee te maken. Maar als ze me vragen, dan ga ik direct weer. En dat komt uit een soort drive om goed te doen. Ik vind mensen die zoiets verschrikkelijks overkomt, die verdienen ook het beste en die verdienen respect. En die verdienen dat je buiten je grenzen gaat om het leed voor die mensen te verzachten. En dat, ja, weet je, teruggeven van een stoffelijk overschot is het mooiste wat je kan doen op dat moment. Dus nee, ik zou het zo weer doen.
Dit was de politiepodcast MH17. Interviews, redactie en research Edward Deiters. Voorbereiding Erik van der Veen. Uiteraard dank aan Peter van Vliet voor zijn oprechte verhaal. In de volgende aflevering van deze serie hoor je hoe de identificatie in zijn werk ging van de slachtoffers en van de persoonlijke bezittingen.
Er was geen schifting gemaakt van de audioapparatuur in een aparte bak of de knuffels in een aparte bak. Het was allemaal in één bak gegooid en daar hadden we er iets van 10 van.
Dat hoor je in aflevering 2 van deze serie. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.